Hoe vergroot ik onze compute power zonder extra compute power? Lenklen, Hitachi Virtual Storage Partner. Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.
Hallo, ik ben Tobias, verantwoordelijk voor de senior cloud specialisten vanuit Linden IT Cloud. Wij detacheren Azure en Office 365 specialisten. Kijk op lindenit.com en bel me.
De beste IT professionals, Linden IT.
Dit is de Technoloog, nummer
163.
En welkom bij Van den Burg.
Welkom Herbert Blankenstein.
En we hebben als gast Hidde Huysma. Hartelijk welkom Hidde Huysma.
Dank u wel.
Hoogleraar farmaceutische, ik moet even naar mijn scherm kijken, farmaceutische genmodulatie.
Dat klopt helemaal.
Aan de Universiteit van Groningen.
Ja.
Wow, en we gaan het hebben over gendoping.
Mooi onderwerp, man.
Is helemaal,
ja, ik ben helemaal
hyper.
Hyper ben ik.
Niet te houden.
Ja. Ik heb weer iets ingenomen, jongens. Dan ben je niet te houden.
Ja.
Ja, gendoping. Jeetje, ik wil eigenlijk om te beginnen wel weten, leg maar uit wat het is. Daar beginnen we gewoon mee.
Dat lijkt me ook het beste om daar gewoon even een toelichting te geven. Wat is nou gendoping? Nou, iedereen kent doping natuurlijk. En bij heel veel mensen denk ik dat als je aan doping denkt, dat je denkt aan EPO, hè, van het wielrennen.
Nou, bijvoorbeeld.
EPO is de afkorting van erythropoëtine. En erythropoëtine is een hormoon wat wij allemaal maken. En dat zorgt ervoor dat we genoeg rode bloedcellen in ons bloed hebben. Nou, het feit dat wij dat hormoon hebben en dat we dat maken, betekent ook dat we een gen hebben om dat product te maken.
Natuurlijk, ja.
En dat gen dat zit dan bij ons in alle cellen. En dat kun je isoleren. En dat gen dat reageert normaal gesproken op de hoeveelheid zuurstof in het bloed. Heb je te weinig zuurstof, dan wordt er wat meer van dat EPO-erythropoëtine gemaakt. Nou, als je datzelfde gen isoleert als DNA, dan kun je dat dus ook, zeg maar, toedienen aan mensen. En dan heb je een beetje extra van dat gen. En dan kun je dus ook wat extra EPO gaan maken. En dan krijg je meer rode bloedcellen. En het idee daarachter is dat je meer uithoudingsvermogen hebt. Meer zuurstoftransport.
Dit roept een hele hoop vragen op. Waarvan één is bijvoorbeeld. Ik heb wel eens wat gelezen over genetische manipulatie, modificatie. Hoe je het ook wil sleutelen aan de genen.
Ja.
En het beeld dat ik daarbij heb is genetisch materiaal dat met hele precieze naaltjes heel precies in celletjes wordt gespoten.
Ja.
Om dat, zoals dat heet, tot expressie te krijgen. Want je kunt wel de DNA eten, bij wijze van spreken, maar dat gaat niet helpen. Dus als jij zegt, je kunt dat DNA gewoon inspuiten en dan ga je meer van dat EPO maken en dus meer rode bloedlichaampjes. Waarom werkt dat dan? Waarom heb je daar geen veel preciezere handelingen voor?
Dat is een hele goede vraag. En ook de dingen die je daarbij opmerkt zijn denk ik heel goed. Want wij hebben ons eigen DNA natuurlijk. Maar in bijna alles wat wij eten zit ook DNA.
Ja, precies.
Nee, of je een appel eet of vlees. Vlees is gewoon spier. En spier zit ook gewoon DNA in. Nou, daar krijgen wij verder niks van. Dat wordt allemaal netjes afgebroken als dat via de maag toegediend wordt. Iets anders is dat wij bijvoorbeeld, of de meeste van ons, die zijn gevaccineerd vroeger. Tegen virussen, tegen bacteriën. Nou, de meeste vaccins, daar zit ook doodmateriaal in van een virus of een bacterie. En dat betekent dat wij dus ook van die virussen en bacteriën krijgen wij gewoon in onze arm of in onze bil ingespoten. Gebeurt verder ook
DNA gesproken. Ja.
Ja. Ja. Dus terecht is de vraag van hoe kan het nou dat dit wel werkt en dat iets anders niet werkt? Nou, dat heeft er vooral mee te maken dat de manier waarop je dat DNA verpakt. En of dat puur DNA is of iets anders. Je kunt ook bijvoorbeeld doping of genetische doping in dit geval met een virus doen. Maar laten we ons beperken tot DNA. Dat DNA, als dat de goede informatie bevat, zoals het ook in onze cellen zit, dan zal er het goede hormoon, in ons geval even dit EPO, gemaakt worden. Wat wel belangrijk is, is dat onze cellen, die hebben een celkern. En in die celkern zitten onze chromosomen met ons DNA. Dat betekent ook, als je DNA wil inspuiten en het moet actief worden, dan moet het uiteindelijk in die kern terechtkomen. Nou, en dat is over het algemeen niet zo heel simpel. Maar je kunt het wel inspuiten in bijvoorbeeld een spier. Een spiercel is een soort samenvloeisel van heel veel spiercellen. Heeft ook heel veel kernen. Dus de kans dat in een spiercel dat DNA op de goede plek terechtkomt is redelijk groot.
Ah.
En als dat DNA dan de goede informatie bevat om EPO te maken, dan zal die spier die zal EPO maken. Nou, waarom is EPO nou zo interessant? EPO is een hormoon. Dus als die spiercel EPO gaat maken, dan wordt dat uitgescheiden. Dan komt dat uiteindelijk in het bloed terecht. Via het bloed komt dat in het B-merg terecht. En in het B-merg zijn de cellen die daarop reageren.
Ja,
en daarom is die precisie dus met EPO in dit geval veel minder noodzakelijk.
Ja, en dat beantwoordt ook een andere vraag die ik had. Want ik denk bij dit soort verhalen altijd ook nog eventjes aan Stier Herman.
Ja, klopt.
Die genetisch aangepast was, maar al als embryo, als ik me niet vergis. Dus Stier Herman, die maakt ook genetisch veranderde nakomelingen.
Ja,
dat krijg je met dit verhaal niet.
Nee, en dat is wel heel fijn om te weten. Hè, want dat betekent wel dat het wat dat betreft relatief veilig is.
Hmm.
In het geval van Stier Herman proberen ze een eiwit te maken wat vooral in moedermelk zit, wat baby's beschermt. En dat gaat over lactoferine. En dat gen hebben ze ingebracht in de bevruchte eicel waar uiteindelijk Herman uit gegroeid is.
Ja.
En dan verander je inderdaad, zeg maar, de chromosomen, het DNA wat uiteindelijk in al jouw cellen terechtkomt. Als je het geval van doping, zoals ik dat net beschreven heb, als je dat gaat toepassen, dan ga je dus een spiercel modificeren. Je spuit dat direct in die spiercel. Nou, die spiercel die draagt verder niet bij aan jouw nageslacht. Er is altijd een kans dat een heel klein beetje van dat DNA ook in je bloed terechtkomt. Dan zou het theoretisch dus ook in je zaadcel terecht
kunnen. Niet uitgesloten.
Of in, of in de eicel. Maar over het algemeen kun je stellen dat tot nu toe is dat nooit geconstateerd. En onze geslachtscellen zijn heel goed beschermd. Er zit een soort barrière tegen alles wat van buiten komt. En
ja,
zeker DNA, dat wordt heel snel afgebroken. Dus de kans dat je met dit soort dopingvormen je nageslacht verandert, is eigenlijk nul.
Meer spannende vragen trouwens. Want als het aanslaat en het gaat bij zo'n sportman, bijvoorbeeld bij Ben, extra EPO maken. En het heeft dus de werking die je hoopt. Blijft dat dan de rest van zijn leven zo?
Nee, zeker niet. Nee.
Want dat zou ik wel verwachten.
Ja, dat kan ik me voorstellen. En wij als, zeg maar, gentherapeuten, om het zo maar even te zeggen, zouden dat heel graag willen. Want dan kunnen we ook heel veel patiënten helpen met problemen.
Ja, maar wij als dopingbestrijders minder misschien. Maar okay.
Ja. Nee, dat DNA wat in die spiercel zit, is natuurlijk toch een beetje vreemd materiaal. Dat zit niet in de chromosomen, dus dat is toch een beetje anders dan ons DNA wat wel
dat
in
drijft maar wat
zit.
Rond.
Dat drijft wat rond en dat betekent dat het eigenlijk ook nou, het hangt er een beetje vanaf hoe het wordt toegediend, maar dat is na een aantal weken tot maanden is dat echt wel uitgewerkt. Dus het verdwijnt en daarmee samenhangend is ook direct een van de problemen die met dit soort vormen van doping is. Van we weten niet heel goed hoeveel DNA we moeten toedienen om een bepaalde vaste hoeveelheid, in dit geval EPO, te maken. En dat betekent dat op het moment dat je het inspuit, nou, dan gebeurt er natuurlijk eerst nog even niks. Dan duurt het een aantal dagen voordat het op gang komt. Nou, dan is het niet zo heel makkelijk om te voorspellen hoeveel er dan gemaakt wordt. Dat betekent ook dat mensen die dit zouden gaan doen, die moeten aan de ene kant geduld hebben. Die moeten ook heel voorzichtig zijn. Want op het moment dat jij dus denkt van nou, ik merk niks, ik zie niks, ik geef nog maar eens een keer een extra dosering, dan zou het zomaar kunnen dat je te veel EPO maakt. En wat we net al gezegd hebben, dan maak je te veel EPO. Dat blijft dan weken, maanden te veel EPO maken. Want
net
je
als
kunt niet
die wielrenners die te veel EPO namen in de vorm van pilletjes of wat het injecties. Ja, gewoon het pure materiaal. En dan liepen ze tegen de lamp.
Ja, nou dat is nog het minst erge, dat je tegen de lamp loopt omdat je dus een te hoog hematocriet hebt. Hè, te veel rode bloedcellen in je bloed. Maar zodra je boven een kritische grens komt en die is ongeveer 50%, hè, dat de helft van je bloed uit rode bloedcellen bestaat, dan loop je kans dat je stolsels krijgt. Dan krijg je daar of een trombose van of je kunt een infarct krijgen. En als je een herseninfarct hebt, ja, dan ben je natuurlijk wel zuur. Hetzelfde geldt voor een hartinfarct.
Ja, ja, ja.
Worden nu bij kankerpatiënten die meer rode bloedlichaampjes nodig hebben al gentherapie op EPO gebruikt? Of is het nog het traditionele dat ze gewoon EPO krijgen op de traditionele manier?
Tot nu toe wordt alleen EPO op een traditionele manier toegediend. Dat betekent per injectie als eiwit. En dat eiwit wordt geproduceerd in een laboratorium. Eigenlijk met hetzelfde DNA wat je dan gebruikt voor genetische doping. Maar als je dat in cellen stopt in een kweekbakje, gaan die ook EPO maken. En dat EPO, daar zijn tegenwoordig zijn er verschillende vormen van. Omdat heel veel of een aantal patiënten EPO maken wij normaal gesproken in onze nieren. Als jij een nierziekte hebt, kan het zijn dat jij te weinig EPO maakt. En daar is de EPO-behandeling ooit voor bedoeld geweest. Nou is dat EPO als hormoon, dat verdwijnt binnen een aantal uren, dagen uit jouw bloed. En om deze patiënten te helpen en niet elke dag te laten prikken, hebben ze vormen van EPO gemaakt die een aantal dagen tot weken in je bloed blijven. Nou, die vormen van EPO zijn heel makkelijk op te sporen voor doping. Maar op dit moment is het zo dat dus de behandeling van mensen die extra rode bloedcellen nodig hebben voor een grote operatie of voor bijvoorbeeld een nierziekte, die krijgen dat gemodificeerde EPO en die krijgen op dit moment nog geen gentherapie. Er is een jaar of 10 geleden ooit een bedrijf geweest die EPO als gentherapie heeft ontwikkeld.
Ja.
En ik weet niet waarom, maar dat bedrijf dat bestaat niet meer. Want het ligt natuurlijk wel heel erg voor de hand op het moment dat er EPO voor gentherapie is, dat EPO, laat ik zeggen, interessant is voor sommige mensen die dat willen misbruiken.
Ja, maar het is ook, lijkt mij, handiger voor patiënten. Dus daarom dacht ik van...
Ja, zeker.
Ja, dus daarom dacht ik, dan moet het eigenlijk
om
al en nu zijn.
Te krijgen.
Ja, ja, toch? Want dan hoef je niet heet het opnieuw ingespoten te worden.
Ja, dat is zeker zo. Maar op dit moment is dus de EPO-behandeling vooral gebaseerd op een EPO-eiwit, wat heel lang in je bloed aanwezig blijft. En daardoor is het ook minder noodzakelijk nu om dus een EPO-gentherapie te doen die dan maanden... Ja,
hoe makkelijk is het om die EPO-gentherapie te ondergaan?
Om het te ondergaan
nou,
als...
Als ik het nu wil hebben, als ik nu dat wil. Dan denk
bedoel je om het te pakken te krijgen? Of
je
om
het pakken te krijgen,
uit te voeren,
in te spuiten?
Nou, wil je dat legaal of illegaal?
Nou, doe eerst maar legaal.
Op dit moment is het niet legaal te doen.
Dus het kan gewoon helemaal
op dit moment, want,
ook niet voor patiënten?
Nee, want er is op dit moment geen gentherapieproduct wat goedgekeurd is, wat dus gebruikt mag worden.
Ja. Oké, okay, dus waar halen de illegale het dan vandaan?
Moet ik eerst zeggen, voordat je antwoordt, de reden dat wij hier bij elkaar zitten, dat we jou hebben uitgenodigd, is dat we lazen, ik weet niet meer waar eigenlijk, dat de sportorganisaties bezig zijn om tests op te tuigen voor de Olympische Spelen straks. Hè?
Dat klopt, ja.
En dus de sportorganisaties hebben dit in het vizier, wat vrijwel zeker betekent dat het ook wordt gebruikt. Illegaal dus, maar dat is een beetje de context.
Ja, dat is de context het begin, zitten. Maar daarna is het natuurlijk het verbeteren van mensen, het verbeteren met technologie, hoe kunnen we sleutelen dat we een ubermensch worden.
Ja,
want dat is uiteindelijk het grootste doel.
Ja, maar het wordt dus illegaal gebruikt, het is illegaal.
Iedereen, ja natuurlijk, dat is het grootste doel.
Oké,
begin het verhaal.
Illegaal. Nou, als je illegaal...
Hitte weet dat precies.
Gendoping wil gebruiken. Hè. We hebben het steeds over EPO, omdat dat het meest voor de hand ligt. Maar
er zijn
nog veel meer genen die interessant zijn.
Ja.
De simpelste manier om dat te gaan doen... Maar ja, dan ga ik dus vertellen hoe je het moet doen. Dat...
Nee, maar dat is prima.
wij raden dat niet aan.
Nee, maar precies. Maar goed,
voor educational purposes.
Wat je nodig hebt, is natuurlijk EPO-DNA. Nou, hoe kom je daaraan? Nou, dat is een kwestie van googelen, EPO-DNA. En dan google je dat. En dan, als je er dan
zet
nog
de show notes.
Iets van price of zo bijzet. Hè, van, nou, dan vind je ergens een bedrijf die dat verkoopt. Kost ongeveer $100, €100.
Ik zie het hier, $120 voor 10.000 units. Exclusive.
10.000 units.
Ja,
is één dosis.
Maar mogen zij dat dan verkopen? Ik bedoel, is dat niet illegaal?
Nee, dat is helemaal niet illegaal, want iedereen mag DNA kopen en verkopen. En wat je ermee doet is illegaal. Maar ik heb al een aantal jaren geleden een keer met een journalist precies hetzelfde gedaan. Ja. En die had zoiets van, ja, maar zo eenvoudig kan dat toch niet zijn? Ik zei van, nou, je hebt de website gezien, trek je creditcard en bestel het maar. En een week later had hij inderdaad EPO-DNA in Hilversum.
Ja, maar ik vind toch al opvallend dat... een bedrijf dat mag produceren. Want ik vind dat al... Maar daar komen ze
goed, dan kom je op verhalen als knuppels zijn ook een verhaal.
Ja, daarom. Ja, okay. Maar waar wordt het dan legaal voor gebruikt? Dus nou, die bedrijven verkopen het ook voor?
Als onderzoekers, hè, ja. Daar schaar ik mezelf ook onder. Alle genen van de mens die zijn zeg maar verkrijgbaar. En bijna iedereen die een gen nodig heeft voor zijn onderzoek. Hè, stel, ik wil nierpatiënten helpen. Dan wil ik graag EPO-DNA hebben. Nou, dan bestel ik dat bij een firma. Vroeger maakten we dat zelf. Maar voor die 100 euro kan ik het niet maken. Dus het is voor mij veel makkelijker om het te bestellen. En dan krijg ik het helemaal in de juiste vorm. Want hè, als je gaat zoeken op internet kun je ook nog kijken naar welke vorm wil ik hebben. Wat, nou, alle toeters en bellen die er omheen hangen. En dan krijg ik gewoon mooi DNA waar ik mee verder kan. Nou, dat DNA wat je bestelt, dat is wel belangrijk dat je... Als je dat zou willen gebruiken voor doping.
Nou, nog, sorry dat ik onderbreek, maar ik ga toch nog even. Hoe, dat bedrijf dat DNA maakt, waar jij het ook van koopt, gewoon legaal.
Ja.
Hoe maken ze dat? Hoe ziet dat eruit? Wat voor soort fabriek is dat?
Ja, dat is een goede vraag. Nou, wij hebben dus allemaal dezelfde genen. We hebben ongeveer 20.000 genen. Die zitten allemaal in onze chromosomen. Mm-hmm. En die kun je zeg maar isoleren. Die stukjes DNA die kun je uit onze chromosomen knippen. En wil je daar bruikbaar materiaal van maken, dan ga je dat stukje DNA, dat plak je eigenlijk in een bacterie. En dat is eigenlijk een stukje virus wat in een bacterie terechtkomt. En als je daar zeg maar, het goede materiaal voor gebruikt, dan gaat die bacterie gaat dat DNA vermenigvuldigen. Dat betekent dat je van...
Dat is die procedure die ik net schetste met die naaltjes die je dan...
Nee, niet met naaltjes. Kijk, bacteriën die gebruiken wij in de laboratoria om bijvoorbeeld DNA te maken. Mm-hmm. Bacteriën zijn heel goedkoop. Die groeien op bouillon. Is ook heel goedkoop. En zeg maar, elk DNA kan ik in principe in een bacterie stoppen. En dan gaat die bacterie voor mij aan het werk. Die bacterie kan twee dingen doen. Die kan aan de hand van de DNA-code die erin zit, kan die het eiwit gaan maken, EPO bijvoorbeeld. Maar hij kan ook extra DNA gaan maken. En dat betekent eigenlijk dat als ik maar één bacterie heb met één kopie van dat stukje DNA, en dan praat je over nog veel minder dan een nanogram, dan kan die bacterie, als hij 24 uur lekker staat te pruttelen, mm-hmm. dan maakt hij er milligrammen van.
Ja.
En dan kan ik daar grammen van maken.
Dat is de fabriek dus?
Dat is de fabriek. Dan heb ik het dus in die bacterie zitten. En dan zijn er, wij noemen dat kitjes. Er zijn hele simpele manieren om dat DNA weer uit die bacterie te halen. En dan heb je dus je materiaal wat in principe direct toepasbaar is als doping.
Ja, dus je hebt abmgood.com, zie ik nu. Ik heb even gegoogeld. Ja. En daar zie ik, daar kan je alles bestellen. En die hebben dus een fabriek waarbij ze dat genereren.
Ja, klopt.
En jullie kopen dat. Oké, dan heb je het gekocht. Want daar waren, ik wilde nog even naar abmgood.com. En dan?
Nou,
de illegale manier waren we.
Ja. Nou, als ik dus zeg maar illegaal EPO-DNA zou willen maken voor sporters die dat willen misbruiken, dan koop ik dat dus bij zo'n fabriekje. Dan zet ik het in een bacterie. Dan ga ik die bacterie groeien. Dan ga ik het dus via zo'n kitje isoleren. En dan maak ik daar milligrammen of grammen van.
Dat moet dus nog eerst wel gebeuren. Je kunt het niet meteen in zodanige hoeveelheden kopen dat je het al kunt inspuiten. Want dat
kan wel, maar die $100, dat gaat over misschien een microgram. Dat is al veel.
Oh, dat zet je zo aan de dijk.
Nou, dat zet wel zoden aan de dijk. Maar het is heel, heel, heel veel goedkoper mm-hmm. om zelf van dat hele zelf een beetje heel veel te maken.
Oké, dat kan dus ook. Ja, okay.
En dat kost ook maar heel weinig tijd. Hè? Binnen een week kun je...
Je moet dus eigenlijk je eigen fabriekje.
Ja, dat is wel het handigste. Je kunt in principe met dit materiaal wat je koopt, hè, dat is een microgram bijvoorbeeld. Ja. Dat kun je in principe gewoon als vloeistof in een spuitje stoppen. En dan spuit je dat in een spier. Ja.
Maar jij zegt binnen een week, binnen een week
maak je van die microgram, maak je milligrammen of tientallen milligrammen. Dat is geen enkel probleem.
Oké, goed. Dat is de volgende etappe. En dan heb je een product. Dat kun je zelf doen, want ik verbaas me hier toch wel over.
Ja, ik
ook. Dat versterkingsproces, dat vermenigvuldigingsproces, kan iedereen in aan de keukentafel doen?
Bijna. Ik denk dat iedere student die biologie of geneeskunde of zo, hè, iets of biotechnologie gestudeerd heeft, die kan dat.
Nou ja, maar je moet de motivatie, denk ik, van sommige mensen niet onderschatten.
Absoluut.
Ik herinner me nog het boek van Tyler Hamilton. Ik weet niet of jou dat wat zegt, maar...
Wielrenner,
collega van Lance Armstrong. Die, ik zal maar zeggen, de trucjes van Lance Armstrong had geleerd. En die was op een gegeven moment ook aan het liefhebberen met bloeddoping. Ja, dat de honden er geen brood van lusten. Dus als jij zegt, een student kan dat. Dan zeg ik, een wielrenner kan het ook.
Nou, die kan nou,
altijd... overschat je wel een wielrenner. De intelligentie van een wielrenner.
Omdat hij nog veel gemotiveerder is dan een student.
Okay. Ja, je hebt dus wel wat materiaal nodig. Wat je weer bij andere firma's kunt kopen. Wat op zich ook niet illegaal is om dat te kopen. He, je hebt dus die bacterie nodig. Je moet het in die bacterie zetten. Nou, je kunt soms ook al kant-en-klare bacteriën kopen waar dat gen al in zit. Ja. Nou, dan hoef je alleen maar die bacterie in een stukje bouillon te gooien. Bij 37 graden lekker te laten pruttelen een paar nachtjes. En dan kun je dat met een kitje isoleren.
Ja, ja. Maar en dan kom je natuurlijk snel bij...
Trouwens,
ja?
wat die studenten en wielrenners betreft... want daar zitten we een beetje over te gein. Die wielrenners die zouden het misschien niet zo goed doen als een student. Dan moet je dat boek van Tyler Hamilton echt lezen. Want die loopt op een gegeven moment ook helemaal lek over straat. Dat het bloed uit allerlei gaten komt.
Echt waar, joh?
En ja, nee, maar dus, en dan is het levensgevaarlijk enzovoorts. Maar ze doen het dus wel.
Ja, nou, ik moet dan denken aan... Ik heb natuurlijk die Unnatural Selection op Netflix bekeken. Daar heb je die Joshua Zener.
Ja.
Weet je, en die doet dus... En hij geeft dus cursussen hoe je dat allemaal inbrengt. Dat
nou,
doe
niet alleen cursussen. Ja. Sterker nog, hij verkoopt eigenlijk alle materialen waar ik het net over heb. Die kun je bij hem kopen. Ja. En daar gaan we het straks misschien nog wel over hebben. Hij verkoopt ook dingen om echt aan jouw genen te knutselen. Hè? Want wat we het nu over hebben is een extra gen toevoegen. In dit geval het EPO-gen.
Ja.
Nou, met het materiaal wat je bij hem kan bestellen kun je daar heel veel van maken. Maar wat hij doet is hij verkoopt zelfs kitjes om aan je genen te sleutelen.
Daar gaan we het zo over hebben. Want dat gaat aan die Ubermens toe. Maar even nog over. Kijk, ik heb bij EPO bijvoorbeeld. Ik weet niet wat mijn hematocriet is. Geen idee. Maar het is... Wat kan het nou voor kwaad? Stel je voor dat ik standaard 40 heb procent. Wat kan het nou voor kwaad dat ik dat standaard naar 50 breng? Dat is toch voor iedereen... Je voelt je toch gewoon beter? Of ik zie totaal geen gevaar daarvoor als ik maar onder de 50 blijf.
Nou, ik ben geen sportfysioloog. Dus ik kan daar niet een zinvol antwoord op geven.
Echter?
Ik weet wel dat er is onderzoek gedaan onder andere bij schaatsers... En dan zou je denken dat mensen met meer hematocriet bijvoorbeeld het beter doen op de 5 of de 10 kilometer.
Mm-hmm.
En dat is nooit aangetoond.
Nee, maar het is wel toch aangetoond dat je, anders krijgen hele zieke patiënten het ook niet. Dat als je een laag hematocriet hebt en je vult het aan dat je gewoon beter voelt.
Ja, maar dan praat je dus eigenlijk over ziekelijke lage niveaus.
Oh, echt laag.
Hè? En daarom krijgen mensen ook EPO of extra rode bloedcellen bij een operatie bijvoorbeeld. Hè? Maar op het moment dat jij
gewoon
een normaal gezond hematocriet hebt.
Dan helpt dat niet.
Dan is, nou, dat wil ik niet zeggen. Dan is de vraag... wat dat extra hoeveelheid hematocriet doet. Maar wat heel veel mensen niet weten... is dat EPO heeft niet alleen effect op je hematocriet... dat heeft veel meer effect. Het heeft ook effecten op je spiercellen... heeft effect op je hart bijvoorbeeld. En het zou best wel eens kunnen dat een combinatie van die effecten... belangrijker is dan alleen dat effect op je hematocriet.
Ja, ja. Maar... ik herinner me ook dat Harm Kuipers bijvoorbeeld, dopingprofessor... en ex-schaatser, dat hij nog altijd zegt... volgens mij dat EPO werkt is helemaal niet aangetoond. Maar dan moet je het bij wielrenners gaan vragen. Peter Winn en zo, wielrenners uit de jaren 80... die gewoon allemaal zeggen... wij werden op een gegeven moment direct voorbij gereden... door al die Italianen.
Ja.
Die verzinnen nou ja, dat niet.
Ik denk ook het feit dat...
Tot ze EPO gingen nemen, toen ging het weer
zo lang... als doping gebruikt is geweest en misschien nog wel gebruikt wordt. Moment, ja. Maar elk jaar worden de nieuwe dopingmiddelen, zeg maar, komen in, nou ja, op internet of in zwang, wat dan ook. En elk jaar verdwijnen 99 van de 100 nieuwe dopingmiddelen weer, omdat mensen daar niet blij van worden.
Ja.
En EPO is minstens 10 jaar heel favoriet geweest.
Ja.
Nou, dan denk ik, dan zullen mensen daar toch wel iets van gemerkt
en
hebben.
En de recordtijden op allerlei bergen en zo, die gingen ook gewoon omlaag.
Ja, er is een studie geweest in Leiden, hebben ze met amateur wielrenners.
Ja, dat is leuk studie, vertel.
Die hebben ze de Alpe d'Huez opgestuurd, hè, met en zonder EPO. Nou, toen vonden ze wel dat met EPO die mensen een hoger hematocriet hadden. Maar ze vonden niet significant verschillen in hoe snel die mensen de berg op reden.
Dat is in overeenstemming trouwens met wat ik bij Tyler Hamilton lees. Die beschrijft hoe die eigenlijk heeft moeten leren om met EPO toch nog door een bepaalde barrière heen te fietsen.
En ja, ik denk heel fijn dat die studie gedaan is van de mensen in Leiden. Ik denk kritiekpunt is wel dat het EPO wat gebruikt wordt door wielrenners in de Tour de France. Die jongens zitten 2 weken op de fiets. Die fietsen 2 weken lang 200-300 kilometer. Dat is wel iets anders dan dat je als amateur 1 keer de Alpe d'Huez opgaat. Het heeft ook te maken misschien wel met herstel. Dus ja, het is niet het ultieme experiment geweest waar we allemaal op hoopten. Nee. Dus het laatste woord is er zeker niet over gezegd.
Oké.
Misschien is het wel gezonder om gewoon met EPO dat te fietsen.
Staat op dit moment vast dat, ik weet niet of we dat al gevraagd hadden, dat sportlieden het gebruiken?
Gendoping
kunnen
hebben,
wel zeggen, ja, gendoping.
Nee, dat staat niet vast.
We weten dat het verkrijgbaar is. Het zou heel raar zijn als het anders was. Maar
het is heel raar als ze het niet doen. Het is zo makkelijk.
Nou, op dit moment heeft de WADA, de antidopingautoriteit, heeft geen gecertificeerde test die zij uitvoeren op monsters van sporters. En als je die test, dan zul je het ook niet vinden.
Nee. En overigens, maar
nu heb je toch die test gemaakt?
Ja. Misschien even als toelichting. Ik zit bij de WADA in het gen- en celdoping panel.
Ja.
En wij komen 1 keer per jaar bij elkaar. Wij bespreken de ontwikkelingen op het gebied van genetische doping. En wij proberen ook te adviseren richting WADA wat nou verstandig is om te voorkomen dat mensen genetische doping gaan gebruiken of misbruiken. En wij hebben een aantal jaren geleden al gezegd van nou, er zijn testen in ontwikkeling. En er is 1 specifieke test, die is ontwikkeld in Australië. En wij 2 jaar geleden gezegd van nou, die is klaar. Gebruik hem maar gewoon. Die test is inmiddels verder ontwikkeld en het is niet aan mij om te zeggen die test gaat gebruikt worden. Dat is aan de WADA. En eerlijk gezegd verbaast het mij een beetje dat ze dat nog niet gezegd hebben. Want ja, Tokio 2020, dat is nog maar een paar maanden.
Ja.
En ik denk op het moment dat je dus die test klaar hebt en je gaat hem ook gebruiken en je kondigt dat aan, dan heeft dat waarschijnlijk een preventieve werking.
Ja.
Nou, die test in die ontwikkeld is in Australië. Dat is op zich een test waarvan wij als commissie ook gezegd hebben van nou, we zijn heel benieuwd hoe dat gaat uitpakken. Misschien dat we daar mensen mee gaan vinden die doping gebruikt hebben. Maar die test die is gebaseerd eigenlijk op het feit dat als je genen gebruikt voor doping of voor therapie, dan gebruik je het gen niet zoals het in de chromosomen zit. Want in de chromosomen zit heel veel junk DNA. En dat junk DNA, dat is soms zoveel dat 99% van het gen wat in je chromosomen zit, junk is. En dat er maar 1% eigenlijk echt nodig is. Dus wat doe je als je dat gen wil gebruiken voor therapie of voor doping? Dan haal je die 99% weg.
Ja,
dan hou je een gen wat nog een beetje hanteerbaar is. Dus ook het gen zoals jij dat nu opzoekt op internet als DNA, dat is de kleine vorm, schone vorm van dat gen. Nou, en de test van Australië die is erop gebaseerd dat je dat onderscheid kunt maken. Is het een kleine kopie van het gen of is het een grote? En dat verschil is zo groot.
Ja, en wat is de functie van die junk?
Voor een deel weten we dat nog steeds niet. En voor een deel heeft dat wel te maken met vooral het aan- en uitschakelen van de genen. En voor een deel heeft het ook te maken dat hetzelfde gen soms voor verschillende doeleinden wordt gebruikt.
Ja.
Dus er zitten verschillende functies in dat junk DNA. Maar op het moment dat jij EPO wil maken vanuit het EPO-gen, dan kun je al dat junk eruit halen. En dan maak je exact hetzelfde product zonder al dit junk.
Ja, en dus ze onderzoeken dus, is het schoon of niet? En als het schoon is, dan hebben ze gendoping gebruikt.
Ja, want wij maken zelf nooit het DNA in die verkorte vorm.
En dat is de Australische methode.
Ja.
Heb jij zelf nog een andere methode verzonnen?
Ja, want
een artikel, ik heb hem nu voor me.
Er zijn natuurlijk heel veel slimme mensen. En die zeggen van ja, ik weet precies welk stukje junk DNA getest wordt in die test uit Australië.
Oh,
dan stop ik gewoon dat stukje er weer in. En dan lijkt het alsof ik het niet gedaan heb.
Ja.
Nou, dus wij hebben gezegd samen met mijn collega's van de afdeling genetica van het Academisch Ziekenhuis in Groningen gezegd van nou, wij denken dat wij dat beter kunnen. En wij gaan gewoon dat DNA van bijvoorbeeld het EPO-gen, dat gaan wij gewoon wat we noemen sequencen. We gaan dus de bouwstenen vaststellen. En als je de bouwstenen van dat gen vaststelt, ja, dan zie je dus eigenlijk in 1 oogopslag of daar al dan niet ergens een stukje junk DNA in zit.
Ja.
Iets anders is dat al onze genen hebben een schakelaar. Dat betekent dat wij alleen het EPO-gen activeren als er te weinig zuurstof is. Nou, dat komt doordat er een schakelaar voor zit die op zuurstof reageert. Nou, op het moment dat jij dat gen op dezelfde manier gaat toedienen via doping in een spier, dan gaat dat gen nog steeds op je zuurstofspanning reageren. Maar dat wil je niet, want je wil juist iets meer maken. Dus wat je meestal zal gaan doen, is dat je een andere schakelaar ervoor zet. Een schakelaar die net iets harder werkt dan jouw eigen schakelaar. Nou, en wij kunnen met onze methode, waarbij we dus echt de bouwstenen bepalen, ook zien of er een andere schakelaar voor staat.
Ja, dat is mooi. Ik heb nog wel even, voordat we verder gaan, vragen over de motieven die sporters kunnen hebben om deze doping te gebruiken. Want voor zover ik weet, is de methode die Lance Armstrong had geperfectioneerd en die Tyler Hamilton dus ook uitvoerde met microdoseringen en trouwens ook bloeddoping, dat zijn met eigen bloed, dat zijn methoden waar je nog altijd niets fatsoenlijk op kunt testen. Of heb ik dat mis?
Daar wordt wel heel hard aan gewerkt om die methodes te optimaliseren en te verbeteren. Kijk, met de microdosering, dat betekent dat je dus niet een bepaalde hoeveelheid EPO in één keer geeft. Maar dat je dat verspreid doet over de dagen of over de uren zelfs. En dan hoop je dat je met je EPO wat zeg maar uit de fabriek komt, zo laag zit dat het onder de detectiegrens zit.
Ja.
Dat is het idee over microdosering. Dus dat heeft puur te maken met hoeveel vinden we terug. En dat is natuurlijk met alle dopingmethodes. Je moet iets kunnen detecteren. En als iemand heel weinig gebruikt, is de kans dat je dat vindt klein. Terwijl als iemand heel veel gebruikt, is het groot. Nou, dat geldt voor alle dopingtesten. Als we het hebben over bloeddoping, en over het algemeen gebruiken sporters dan hun eigen bloed, wat ze een aantal weken of dagen
van tevoren tegen de lamp
hebben. En het moeilijke van bloeddoping detecteren is dat het je eigen bloed is. En er zijn een aantal methodes die dat proberen vast te stellen. Als je die cellen, je eigen bloed bewaart in de koelkast, dan gaan ze toch een beetje achteruit, beschadigen een beetje. Nou, die beschadigingen, die kun je zeg maar terugvinden. Er zijn ook methodes die gaan ervan uit dat als je bloeddoping gebruikt, dat je dat het bloed bewaart in een bloedzak. Nou, een bloedzak is van plastic. Die lekt altijd een beetje plastic, zeg maar.
Wauw, dat vind je ook terug in de bloedbaan.
Dat kun je dus dan terugvinden in de bloedbaan. Dus er zijn verschillende mensen die proberen op die manier bloeddoping te detecteren.
Maar bottom line, zijn sportlieden inderdaad gemotiveerd om die gendoping te gebruiken? Of zijn er voldoende alternatieven die eigenlijk net zo makkelijk
zijn? Ja, ik ben niet de juiste persoon om te vragen of een sporter gemotiveerd is om doping te gebruiken.
Nou, dat wel zijn ze natuurlijk, want ze willen winnen.
Nee, maar deze doping.
Het interessante van gendoping, vanuit het perspectief van een sporter die misbruik wil maken, is dat je een menselijk gen gebruikt, wat een menselijk product maakt, wat in principe niet te onderscheiden is van jouw eigen product. Dus het EPO wat gemaakt wordt, is menselijk EPO, zoals wij dat zelf maken. Als je kijkt naar het EPO wat via de microdosering wordt toegediend, dan is dat EPO wat in een fabriek gemaakt wordt. En dat is toch een beetje anders dan ons eigen EPO.
Ja. Ja. We hebben het heel erg over EPO. Vind ik wel mooi dat we ruim een half uur over EPO kunnen hebben. Dat is wel top. Maar is er nog andere gendoping die misschien handig is?
Ja, want we hebben ook testosteron bijvoorbeeld. Hè? Dat kun je ook detecteren.
Dat is heel leuk dat je testosteron zegt. Want
kun je dat niet via gendoping?
Nee, dat kan dus niet, want we hebben niet een testosterongen. En dat is een beetje ingewikkeld.
Het eigen chromosoom?
Maak het maar heel ingewikkeld. Ik wil het niet snappen.
Voor het EPO. EPO is een eiwit. En dat eiwit, daar hebben we dus een gen voor. Daar hebben we net uitgebreid over gesproken.
Ja.
Testosteron is een hormoon en dat lijkt een beetje op cholesterol, zeg maar. Dat wordt uit cholesterol gemaakt. En dat hormoon dat ontstaat doordat er allerlei enzymen inwerken op dat cholesterol.
Belangrijk cholesterol.
En op die manier maken wij dus testosteron. We maken ook oestrogeen en andere progesteron. Ja. Hè? Al die hormonen die lijken allemaal een beetje op elkaar en die maken we daaruit. Maar we hebben dus niet een gen, één gen die van cholesterol in één keer testosteron maakt.
Ja, dus het is meer een complex en daardoor lukt dat niet.
Nee.
En we kunnen niet dat hele pakketje pakken.
Dat zou
nog niet.
kunnen, maar daar zitten zoveel stappen tussen en zoveel regulatie zit daarbij.
Kunnen jullie nog niet?
Feedbackmechanismes, dat op dit moment daar even niet de mogelijkheid voor.
Wat heb je verder allemaal? Groeihormonen?
Nou, kijk, dat zijn alles wat dus een eiwit is. Ja. Alle eiwitten, daar hebben we in principe een
groeihormoon is ook een eiwit.
Groeihormoon is een eiwit, dus okay. We kunnen wel groeihormoon maken. Er is een ander hormoon, dat heet IGF, Insulin-like Growth Factor. Nou, growth factor, groeifactor. En dat is ook iets wat als een groeihormoon werkt. Dus dat zijn zeker hele interessante. Aan de andere kant kun je ook sommige eiwitten juist blokkeren. Ons lichaam normaal gesproken is in balans. Dat betekent dat er zijn krachten die iets versterken en er zijn krachten die iets onderdrukken. Mm-hmm. Nou, als je kijkt naar spiergroei bijvoorbeeld, dan is onze spiergroei, die neemt natuurlijk toe als we gaan belasten. Maar dat is een hele sterke balans dat onze spieren niet zeg maar te veel gaan groeien. En daar is een eiwit bij betrokken. Dat eiwit heet myostatine. Dat myostatine zorgt ervoor dat onze genen of onze spieren niet exorbitant groot worden. Nou, dat myostatine, daar zijn ook mutaties, genetische veranderingen van.
Als gewichtheffer wil je dat niet, hè? Dat je spieren worden beperkt.
Nee, zeker niet. Ja. En er zijn ook mensen die hebben een foutje in hun DNA, waardoor dat myostatine niet actief is. En die hebben dus hele sterke spieren. En datzelfde geldt bijvoorbeeld voor de Belgische dikbilkoeien. Die hebben ook datzelfde foutje. Die maken dus heel veel spiermassa. En of dat allemaal heel erg functioneel is, dat is misschien even een tweede. Maar je kunt dus ook proberen in plaats van genen aan te zetten of extra genen toe te voegen, juist genen uit te schakelen.
Ja. Maar de vraag is op dit moment gewoon, zijn er andere vormen van doping die al in genvorm kunnen worden toegediend?
Nou, groeihormoon, dat gen kun je net zo goed googlen en kopen.
Ja, dezelfde manier.
Dezelfde manier, groeifactoren.
Wordt daar al op getest? Worden daar al tests voor ontwikkeld, kan ik beter zeggen?
Ja, de test die wij ontwikkeld hebben in Groningen, die detecteert, we hebben daar natuurlijk een panel van gemaakt en gezegd van, nou, wat ligt voor de hand? Dus er zit groeihormoon in, daar zit dat IGF, dat insulin-like growth factor zit erin. Daar zit EPO in.
Het is bijna een universele gendopingtest op dit moment.
Ja, wij proberen die zo universeel mogelijk te maken. Aan de andere kant hebben wij onszelf ook een beperking opgelegd. Want je wil niet dat je genetische informatie achterhaalt waar je niks mee kan en die misschien ethisch lastig zijn.
Noem eens een voorbeeld.
Nou, er zijn heel veel ziektes waarvan we weten dat die genetisch bepaald worden. Of in ieder geval dat je genetische aanleg hebt. En wat je niet zou willen is dat je dus iemand zijn hele DNA vastlegt. Omdat je dan allerlei informatie hebt die eigenlijk gewoon, denk ik, een stukje privacy.
Dat het resultaat van de dopingtest is, het heeft met doping niks te maken, maar je wordt toch niet ouder dan 50.
Ja, nou, bijvoorbeeld. Dus we hebben ook gezegd van, nou, wij willen onze test zo ontwikkelen dat we alleen die informatie die uithalen die voor ons relevant is.
Ja.
En geen andere informatie, want daar zijn wij niet voor aangenomen, om het zo maar even te zeggen.
Waar ik ook naar op zoek ben, en daarom vind ik dit onderwerp boeiend, want we hebben het nu over gendoping, dat zijn sporters. Die kunnen mooi experimenteren. Dat zijn de ubermenschen mooi. Maar en we passen het heel veel. We passen natuurlijk de geneeskunde toe op zieke mensen. Maar wat ik niet begrijp, nog steeds niet. We proberen alles te verbeteren, maar de mens. Dat als je gewoon gezond bent, is het prima. Maar dat is ook niet zo, want je doet een meditatie en je gaat sporten. Je wil gezond worden. Maar er is niet een heel, weet je, logisch dat je dit inspuit of deze pil neemt. Dan voel je gewoon 10% fitter. En ik zoek eigenlijk in de sport. Sporters oefenen dat met doping. Daarom vind ik wel mooi dat gevecht tussen beter worden en dopingcontroles. Want uiteindelijk denk ik, dat kan ook uit de geneeskunde komen, maar ook bij topsporters, komen de middelen, en we hebben ze nog steeds iets in 2020, waarbij je gewoon fitter voelt of mentaal gezonder. Gewoon, nu moet je yoga doen en heb je een pil ervoor. Zit dat er nu wel of niet aan? Weet je, hoe ver zijn we daarmee? Kunnen we nu, want die do-it-yourself jongen met Arnett, die zegt dat natuurlijk. Weet je, hij gaat ze aan zijn DNA freubelen. Want dan krijgt hij een andere huidskleur. Is hij mee bezig? Hij krijgt meer spiermassa zonder te trainen. Nou, top toch? Ja, nee, maar nu lachen we erom. Maar we doen het met technologie, vinden we het heel normaal. En met de mens niet. Dus daarom...
Ja, ik denk dat je misschien wel onderscheid moet maken tussen de meer de fysiologische veranderingen en misschien de mentale veranderingen.
Hou het bij de fysiologische, nu even.
Er zijn mensen die zweren bij groeihormoon. Er zijn mensen die zeggen met groeihormoon voel je je beter, word je gezond ouder.
Ook buiten de sport bedoel je?
Ook buiten de sport.
Ja, dus natuurlijk zeg maar oudere vrouwen naar de overgang nemen er ook heel vaak hormonen.
Ja, maar dat zijn hele andere hormonen.
Oh, totaal iets anders. Sorry. Ja, is oestrogeen toch? Ben is naar de...
Ja, dat zijn hele andere...
Laten we zitten.
Nee, maar ik weet dat die meneer van de Odin met dat bedrijfje die dus do-it-yourself DNA verkoopt.
Zener.
Die is heel erg bezig met onder andere ook groeihormoon. En er zijn heel veel, goeroes, zeg maar, die daar mee bezig zijn. Ja, mijn idee is dat ergens op deze wereld loopt natuurlijk iemand rond met het ideale DNA voor een bepaalde sport.
Ja.
En misschien willen we allemaal die persoon zijn.
Dat DNA van hem moeten we hebben en bij jezelf inspuiten.
Ja, dat is wel heel erg kort door de bocht. Want kijk, wat ik eerder zei, we hebben 20.000 genen. En die genen die doen allemaal iets met ons. En de een die helpt ons iets harder te lopen. Maar de andere helpt ons misschien juist om iets minder hard te lopen. Of eerder blessures te krijgen. Dus die samenspel van die 20.000 genen, die maken wie we zijn. Maar die maken ook hoe goed wij presteren in de sport. En... zeg maar, wielrenners en schaatsers die hebben heel veel dingen gemeen. Die kunnen dingen heel erg goed. Maar die kunnen waarschijnlijk niet heel goed gewicht heffen. Hè? Betekent dat voor elke sport heb je een bepaald genenpakket waarvan je zegt van nou, dit is optimaal voor dit. Dat pakket kennen we niet. Maar in theorie is het zo dat met die miljarden mensen op de hele wereld er ergens natuurlijk iemand rondloopt met dat juiste genenpakket. Ik denk dat het veel interessanter is om te kijken of we die mensen kunnen identificeren. Om te kijken van, kun je als land bijvoorbeeld mensen identificeren die dan later een gouden medaille op de Olympische Spelen gaan winnen. Op basis van hun genenpakket onder andere. Dan dat we nu gaan proberen om aan onze genen te sleutelen. Ja. Want wij kunnen wel aan één gen sleutelen, misschien aan twee. Maar we kunnen niet aan 20.000 genen sleutelen. Dat zie ik op korte termijn nog niet gebeuren.
Buiten dat, Ben, als ik op jouw vraag mag reageren. Je mag van mening verschillen met mij. Maar ik vind het interessante van sport is dat je gaat kijken. We hebben al deze mensen. Wie kan er het hardste lopen? Dat is een interessante vraag. Dat is leuk om te weten. Aan de andere kant, als je uitvindt waardoor die ene die het hardst loopt, het hardst kan lopen. En je gaat die genen eruit halen, die geef je dan iedereen. Dan is sport niet interessant meer.
Nou, want weet je, allemaal dat is heel interessant.
Het gaat me natuurlijk helemaal niet om die sport. Het gaat me erom dat de mensheid, dat je je goed voelt, prettig voelt, sterk bent. Dat je fysiek oké bent. En sommige mensen zijn fysiek minder. En als sportonderzoek kan helpen. En dat is ook dopingonderzoek.
Nee, maar dat is ook zo, denk ik. Ik denk dat er heel veel vanuit de sportonderzoek ook... Hè, als je kijkt naar met name de ouder wordende mens. Hè, iedereen verliest zoveel procent van zijn spieren boven een bepaalde leeftijd. Nou, dat is natuurlijk heel veel vanuit sportonderzoek, denk ik. Wat we kunnen leren is hoe kun je die spierkracht goed oefenen, trainen. Hoe kun je zorgen dat het op peil blijft. Misschien met medicatie. Ik denk voorlopig zeker niet dat je daar ook genetische manipulatie of wat dan ook voor nodig hebt. Maar ik denk wel dat daar een soort kruisbestuiving kan plaatsvinden.
Ik wil even naar die 1-2, want je zegt 20.000 en we hebben er nu 1-2 in kaart. Maar dat is natuurlijk, dan zie ik een beetje de computer science 1973. Ja, weet je, die Zener is expres in een garage begonnen met 4 man om al die pakketjes te maken.
Ja.
En of is dat een totaal ander vakgebied? Kan ik dat niet vergelijken? Hij zegt van wel, biohacking is hetzelfde als de computer.
Nou, kijk, waar we het net al even over hadden, van je kunt dus een gen inspuiten in een spier. Dan ga je dus die spiercel iets laten maken of een beetje modificeren. Dan blijft die ene spiercel blijft iets anders doen.
Ja.
Nou, laten we even uitgaan van een gemiddeld iemand van 70 kilo. Die heeft miljarden, triljarden cellen. Die gaan we niet allemaal één voor één modificeren. Dus als je dit soort dingen doet, dan zul je dat moeten gaan doen op het... niveau van een embryo, bevruchte eicel. Daar wordt op dit moment daarmee geëxperimenteerd. Er is nu een Chinees geweest die twee baby's gemodificeerd heeft.
Die zijn in de gevangenis gegooid, geloof ik.
Geen aids kunnen krijgen.
Onlangs.
Ja, het moment dat hij dat deed... en er zijn op dit moment ook wel vragen of het ook echt zo is. En of het ook echt wel gebeurd is. En of het ook gelukt is. Wij weten wel hoe we cellen kunnen modificeren genetisch. Ook zodanig dat ze dus uiteindelijk alles, alle nakomelingen, zeg maar, die modificatie hebben. Maar we weten helemaal nog niet hoe precies dat allemaal gebeurt. En hij heeft nu geprobeerd om één gen uit te schakelen. Maar ja, wat voor consequentie dat heeft als die baby's uitgroeien tot kinderen, tot volwassenen. Ja,
wat voor onbedoelde bijeffecten?
Geen idee. Nee. Ja, en daarom heeft iedereen gezegd van nou, dit is niet ethisch. Dit kun je gewoon niet doen. Want we weten nog niet eens bij dieren heel goed hoe dit verder ontwikkelt. Mm-hmm. Laat staan dat we dat bij mensen weten.
Wat heb je nodig om dat, qua technologie of qua kennis, wat heb je nodig om dat wel? Dus nu heeft hij één gen veranderd en de consequenties weten we niet voor de rest. Want het is heel veel cellen, het is allemaal heel moeilijk. Wat voor doorbraak moet komen dat we dat wel weten? Zoals we in de computer science, weet je, qua de snellere computers, meer data, beter algoritme. Ja. En daardoor kwam er een versnelling.
Nou, op dit moment is er, denk ik, ten opzichte van misschien maar 5 jaar geleden al een enorme versnelling. Doordat we een nieuw systeem hebben om genen aan te passen. Hè, dat heet CRISPR.
CRISPR.
Daar is nu alweer een vervolg op. En dat heet dan prime editing. Dat is alweer een gigantische stap voorwaarts. Dus wat jij aangeeft, ja, over 5 of 10 jaar zal dat misschien nog wel heel veel efficiënter kunnen. We kunnen nu 1, 5, misschien 10 genen op deze manier aanpassen. Nou, misschien dat in de toekomst, als dat dezelfde logica heeft als met computer sciences, hè, dat inderdaad zo gaat. En wie weet dat we dan inderdaad over 10 of 20 jaar ons hele genenpakket kunnen aanpassen.
Maar even terug naar de sport en de doping. Hoe gevaarlijk is nu eigenlijk, want EPO in pilletjesvorm, hè, je kunt boven die 50% raken en dan loop je risico op allerlei. Wat zei je ook weer? Herseninfarct.
Hartinfarct.
Ja, hartinfarct. Hartdood. In ieder geval, hoe gevaarlijk is het liefhebberen met gendoping voor sportlieden? Is het zo gevaarlijk dat je dat inderdaad uit je hoofd moet laten?
Nou, op het moment dat mensen met EPO-DNA aan de gang gaan en mensen doen dan op de keukentafel, maken ze dan zeg maar de goede hoeveelheid, dan is het risico wat jij net beschreef vooral inderdaad een te hoog hematocriet. Ik denk dat met de huidige manier van produceren, dat wel redelijk in de hand te houden is. Dat verwacht ik eigenlijk niet zo heel veel ongelukken. Op het moment dat mensen datzelfde gaan doen met iets als groeihormoon of met andere hormonen die groei stimuleren, dan loop je het risico, als je dat op een verkeerde manier toedient, dat daar uiteindelijk ook tumoren kunnen ontstaan. Dat je dus kanker krijgt, omdat je dus zelf stimuleert om heel veel te gaan groeien. Dus het hangt een beetje vanaf welk gen mensen nemen. Het hangt er ook heel vanaf hoe mensen het gaan toedienen. Kijk, op dit moment zijn er eigenlijk geen gentherapiebehandelingen, geneesmiddelen op de markt, waarvan je zegt van nou, die zijn interessant voor sporters. Dat zou voor EPO, als dat als gentherapie geneesmiddel op de markt is, natuurlijk voor de hand liggen. Maar dat is er niet. Hetzelfde geldt voor groeihormoon en die andere hormonen waar we het over gehad hebben. De huidige stand van zaken bij de gentherapie is dat wij eigenlijk, als we mensen echt willen helpen die een genetische defect hebben, dan geven we hun het goede gen via een virus. Want als we dat met een virus doen, dan kunnen we ervoor zorgen dat die mensen levenslang een goede kopie van dat gen bij zich houden. En dan zijn ze dus met 1 behandeling genezen. Nou, als dat zou gaan gebeuren binnen de sport, dat mensen dus levenslang iets gaan veranderen omdat ze virussen gaan gebruiken, dan praat je over een heel ander risico.
Ja, die virussen zijn daar aan toe zijn, maar bij groeihormoon bijvoorbeeld heel gevaarlijk.
Ja. Ja,
hè, en want je zet het er niet meer zomaar uit.
Aan de ene kant is het zo dat die virussen, die kun je niet zomaar op de keukentafel maken. Dat gaat denk ik niet gebeuren. Dus dan moet het vanuit een bedrijf zijn die dat voor een ander doel voor patiënten maakt. En dat dus op de een of andere manier bij iemand terechtkomt die daar misbruik van maakt.
Ja, ja. Nou is sport niet jouw core business, hè? Jij zit in de, nog even, weer even kijken, farmaceutische genmodulatie. Maar heb jij wel, je bent er wel bij betrokken geraakt op deze manier, zijdelings. En Wat is nou de belangrijkste reden om die gendoping niet te gebruiken? Is dat de gezondheid van de sporter of is dat de eerlijkheid in de sport?
Voor mij is dat met name de gezondheid van de sporter.
Ja,
en de risico's die daarbij meespelen. Ik weet dat er mensen zijn die zeggen van nou geef de doping maar helemaal vrij. Laat iedereen maar zijn eigen ding doen. Want dan maak je het ook eerlijk. We hebben het net al even over hematocriet gehad. Dat is bij iedereen een beetje anders. Nou, als iedereen hetzelfde niveau heeft kun je zeggen dan maak je de sport eerlijker. Ik denk wel op het moment dat je dus dingen vrij gaat geven, dat het hek van de dam is.
Ja, wat gekke werk.
Ja, ik denk dat het verschil tussen goud en geen medaille is soms zo heel erg klein. Dat mensen, sommige mensen in ieder geval bereid zijn om de gekste dingen te doen.
Ja.
We weten nu al dat sommige sporters gewoon middelen gebruiken die nog nooit eerder in een mens zijn toegediend. Omdat ze hopen dat ze daar toch dat
wat
voordeel
dan?
Mee halen.
Wat dan?
Ik heb daar zo niet even een voorbeeld van hoor. Maar ik weet wel dat er zijn wel enquêtes geweest waarbij sporters gevraagd werd van nou, als jij nou iets krijgt en je wint goud, maar ja, je verliest daarmee 10 jaar van je leven, wat zou je doen?
Dat is dat bloemonderzoek. Dat heet blooming, hoe heet dat nou? Ja, ik zag het net nog in zo'n artikel zag ik het op te zoeken. Ik zat zo vinden.
Dus betekent in ieder geval een aantal sporters gaan daar heel ver in. En dat betekent dat als je doping vrij gaat geven, dat ik bang ben dat de sport minder interessant wordt. Omdat er dan excessen gaan optreden. We gaan weer terug naar de jaren 60. Dat er gewoon mensen dood van hun fiets vallen.
Ja,
dat is niet mijn sport.
Nee, dat begrijp ik. Vind jij dat ook trouwens, Ben, als ex-sporter?
Ja, ik had vroeger... Ik vind het zo'n moeilijke discussie, doping.
Ja.
Maar... Ik heb ook wel fair play en ze gebruiken het uiteindelijk toch wel. Er zijn altijd mensen die het doen. Maar mensen zijn gek, dus ze gaan inderdaad hele rare dingen innemen. Je bent niet meer helder rationeel als sporter. Dat heb ik zelf ook meegemaakt. Dat je de dokter gelooft en dan infusen krijgt. Je weet niet wat erin zit. Dat is natuurlijk allemaal raar. Dus ja, het ligt heel genuanceerd. Ik probeer veel meer de sport te gebruiken voor... Iets moeilijks. Hoe kunnen we ervan leren? En ik voel heel mooi oudere mensen. Nu de mode dat je aan krachttraining moet doen als je ouder wordt. Want je spiermassa neemt af.
Ja.
Nou, daar hoorde je 20 jaar geleden echt niemand over. Mm-hmm. Maar dat goed is. Nou, ik denk dat sport daarbij heeft geholpen.
Ja.
Dus dat is een hele goeie. Maar dit is natuurlijk ook een ethische vraag. En waar ik benieuwd naar ben als vraag, Hidde. Zie jij het ethisch debat verschuiven de afgelopen 20, 30 jaar?
Nou, ik weet niet. Ik ben natuurlijk niet iemand die zo bezig is met sportethiek. Maar behalve mijn eigen mening en dat ik zie wat er allemaal wel of niet kan. Dus ik zit daar niet genoeg in om daar een antwoord op te geven. Nee, ik zie dingen gebeuren in de sport. Hè, en we hebben het natuurlijk al even over Armstrong gehad in de Tour de France. Het is natuurlijk bizar dat die man... 7 keer de Tour de France wint met doping, nooit gepakt is. En dan toch met grote tranen bij Oprah Winfrey.
Maar goed, in die 7 jaar, die top 10 had doping gebruikt. En maar dan is weer de definitie van doping. Ik vond die hele mooie definitie wel heel goed van... je hebt de zwarte lijst, mag je niet gebruiken. Dan heb je dat hele grote grijze midden en wit. Wit medicijn, alles gebruik je wat je wil. Want het staat niet op de lijst. Maar je hebt ook dat grijze gebied. Maar toen, zwarte lijst, weet je, zij 9 van de 10 bij die top 10 zat te snoepen van de zwarte lijst. Ja, en dan vind ik hem gelijk weer lastig. Dus.
Ja, ik denk wel dat er op het ogenblik natuurlijk heel veel invloed is van sociale media. Betekent dat dingen heel snel ook naar buiten komen en open worden, denk ik.
Ja.
Dat we zien ook, als je op internet is bijna alles... zijn allerlei fora die je vertellen wat je het beste kan doen als je wil presteren.
Ja.
Als je kijkt op genetische doping, dan zijn er ook allerlei middelen die verkocht worden die allemaal niet werken. Maar die zeggen dat handel, je dus je genen kunt pimpen en al dat soort dingen. Dus
het is bijna een marketingterm is het, hè?
Ja, zeker. Hè? Dus aan de ene kant maakt dat natuurlijk voor sporters de verleiding heel veel groter, want ze worden er veel meer mee geconfronteerd. En ze horen of ze zien dat anderen het gebruiken of wat dan ook. En dit is goed en dat.
Ja.
Dus ik denk dat daar wel een verschil zit. Ik denk ook dat we hebben natuurlijk de hele Astana-toestand gehad in de wielrennen. Wat ook natuurlijk vanwege de media-aandacht allemaal veel sneller en naar buiten komt. Dus ik zie daar wel een verschuiving. Ik weet niet of dat ethisch voor de individuele sporter heel veel verschil maakt. Ik denk wel dat de kijker... Hè, uiteindelijk wordt sport voor een groot deel betaald door sponsors. En die sponsors zijn alleen maar geïnteresseerd hoeveel mensen kijken naar mijn sport. Ja. Ik denk dat die invloed wel groter wordt, omdat het publiek op een gegeven moment dingen niet meer accepteert.
Ja, echt zero tolerance.
En
ja.
Dan zegt zo'n sponsor van, nou, wij stoppen ermee.
Ja,
en
dat doen ze ook, ja.
Je ziet nu al dat er heel veel sponsoren, of dat het steeds moeilijker wordt om sponsoren te krijgen. Ja, omdat ze zoiets hebben van, ja, straks dan gebeurt er wat en dan hebben wij het gedaan.
Maar ik moet ook denken, Herbert, aan de jaren 70 met Poelidor en met Joop Zoetemelk. Weet je, die zaten ook allemaal, noem maar op. Dus dat. Dus ja. Weet je, dat zit natuurlijk ook in de wielrencultuur. En in de schaatscultuur zit dat totaal niet. Hoewel je natuurlijk de laatste jaren, weet je, met dat schildklierhormoon. Grijs gebied, wat Wüst gebruikt en nog een paar mensen. Vond ik ook vaag.
Van Chris Froome.
De pufjes, dat is natuurlijk heel erg. Ja, hoeveel mag je? Dat is ook weer grijs.
Ja. Ja.
Lastig. Dus ik zie dat debat strenger inderdaad qua commercie. Ze is gewoon van zero tolerance. Ik zie in de sport weinig voor de sporten wil nog steeds winnen. En als je alle, weet je, als je iets kan doen om te zoeken naar welke vitamine preparaten weer werken, dat. Een derde aspect is, en dat is wel, dat is natuurlijk ook door internet, maar dat is de do-it-yourself movement om het te proberen. Kijk. Access om de toegang tot te krijgen. Dat is zo een limiter om het wel of niet te doen. Als je direct het nu kan krijgen, denk ik. Nou, als ik nu injectie EPO zou hebben, denk ik. Nou, een keer proberen. Grappig. Maar ja, hoe moet ik nou een EPO komen?
Je zou ook de eerste niet zijn die dat probeert. Mart Smeets heeft het zelf nog gedaan.
Ja, precies. Want het is even grappig om te kijken wat het met je doet. Toch niks, hè? Als ik het nu één spuit, dan gebeurt
wat
er
wat mij brengt op de vraag.
Nee,
precies. Want je moet dat systematisch doen in de tijd. En je training erop aanpassen, weet ik veel. Ik denk aan Lance Armstrong. Ik denk ook aan Thomas Dekker. Die gepakt is door een monster van een paar jaar geleden, hè, op dat moment. Die test voor gendoping, is die ook werkzaam op monsters van pak een beetje 10 jaar oud?
Zeker, ja. Kijk, DNA is heel stabiel.
Dus als je nu zit te pakken daarvan, is het verboden op dit moment? Hebben ze het expliciet verboden, die gendoping?
Ja, die gendoping die staat al jaren op de antidopinglijst. Hè, zonder dat er dus ooit iemand betrapt is omdat we nooit testen.
Ja.
Maar inderdaad, wat jij zegt, we mogen nu vanuit de dopingautoriteit 10 jaar terug met alle monsters om die alsnog te testen.
Ja.
En omdat DNA zo heel stabiel is en relatief makkelijk te isoleren is uit bloed, is het ook mogelijk om dus nog 10 jaar terug te gaan en te kijken of daar al monsters bij zaten. En we verwachten dat als mensen genetische doping gebruiken, dat EPO toch het meest voor de hand ligt.
Ja.
Dus het zou logisch zijn om te kijken naar mensen die met een afwijkend hematocriet zitten, waarvan je denkt van nou, dat komt niet door microdosering of hoogtestage.
Dan is even wat alle monsters uit de kast.
Om dan eens te kijken van zit daar wat tussen. En dat is voor ons natuurlijk als onderzoeker, wetenschappelijk gezien, wel een hele mooie uitdaging.
Ja, je gaat er heel tevreden van kijken.
Ik kwam in een artikel tegen van Neuhaus, nou maakt me niet uit, over dat bij hondenslee rennen, dat ze ook logisch dat het daar wordt gebruikt. Weet je daar iets van?
Nou ja, op de honden.
Ja, op de honden. Ja.
Nee, maar het is wel heel goed dat je dat aankaart. Want we hebben het over het algemeen over menselijke sport.
Mm-hmm.
Maar vergis je niet, als je kijkt naar paardensport bijvoorbeeld. Of zelfs duiven. Dus de laatste
duiven stond er ook in. Ja,
duiven
voor
meer dan 2 miljoen verkocht.
Ja.
Nou, als je misschien dat jij zelf dat prikje niet wil geven aan jezelf met EPO. Maar als je dat aan je duif geeft of aan je paard of weet ik het wat.
Je hond inderdaad met hondensleeën. Ja.
Ja, dus dat is zeker iets wat we niet uit moeten vlakken. Over het algemeen is het zo dat onze genen lijken heel erg op de genen van andere dieren, hè, om mensen ook maar even als een dier te zien. En betekent dat de meeste van die testen ook wel bruikbaar zijn om bijvoorbeeld binnen paarden of andere dieren te kijken of zij bijvoorbeeld ook dat EPO genetische doping hebben toegepast.
Ja. Ik heb nog een vraag. Kijk, in het jaar 2000, toen ik een smartphone in mijn handen kreeg, 2000, toen dacht ik van wow, dit kan niet anders dat iedereen straks de hele dag op zijn smartphone. Zo fijn. Weet je, je hoeft geen krant open te staan. Je kan gelijk het nieuws lezen. Overal kan je iedereen e-mailen. Heerlijk, dacht ik. We hebben het. Is dit nu voor jou, als je 20 jaar vooruit kijkt van hey, we hebben er nu 10, 20. Dat worden er inderdaad, je hebt er 20.000 nodig. Dat worden er 10.000 dat dit algemeen is. Of dit blijft in de gezondheidszorg of in de topsport een niche. Of wordt dit, zoals de mobiele telefoon, was een niche, nu iedereen. Wordt dit ook globaal?
Ik denk
iedereen.
Dat als je kijkt naar genetische informatie, ja? Dat gaat exploderen.
Ja, maar dan is het wat we ermee doen.
Ja, dat is de vraag. Nou, ik denk dat je dus qua selectie op termijn daar heel veel mee kan. Hè, om te kijken of iemand een sprinter is, of dat iemand juist een duursporter is. Dat je misschien over 10 jaar een set genen hebt waar je zegt van nou, deze 500-600 genen, dat maakt iemand een goede zwemmer. En hè, om dat soort dingen. Ik denk dat we daar op termijn heel veel mee kunnen. In hoeverre we dan ook echt gaan manipuleren. Kijk, heel veel genen van ons die zitten in een systeem wat in balans is. Dus als je iets te hard laat werken, dan gaat er ergens anders weer iets naar beneden.
Ja.
En heel veel genen van ons die reageren dus op de omgeving. En je kunt zo'n gen kun je dus genetisch manipuleren, maar je kunt het veel makkelijker vaak doen door gewoon een stofje toe te dienen, ja. Gewoon een pilletje. En dan kun je dat gen ook uitzetten of harder laten werken of wat dan ook. Dus ik denk dat
handige, ja.
Een hele andere ontwikkeling dan waar we het nu over hebben, maar dat wel een ontwikkeling is die ik ook nog zie gebeuren.
Ja, en dan zeg ik nog even iets wat ik net al dacht ben toen jij het had over wat moet ik nou doen om me beter te voelen, weet je wel. Pilletjes nemen, fitter. Wat in dit soort gesprekken nog wel eens vergeten wordt, en wat we tot nu toe ook nog helemaal niet gezegd hebben. Je kunt vaak ook beginnen met iets uit je hoofd laten wat slecht is.
Ja.
Dingen achterwege gaan laten die niet goed voor je zijn.
Ja.
Bijvoorbeeld te veel uren maken achter je scherm.
Ja. Ik wil even noemen, je vertelde over dat we heel vroeg stadium dan het juiste tussen aanhalingstekens DNA voor een sprint of een lange afstand, dat we dat kunnen detecteren. Toen moest ik direct denken aan de film Kattenkaart. Ik heb hem net opgezocht. Dat is een film uit 1997. Daar worden dus mensen, als ze geboren worden, je hebt natuurlijke mens, dus gewoon natuurlijke mens, en genetisch gemanipuleerde mensen. Dat zijn de supermensen. En de supermensen, die zijn natuurlijk super. En de natuurlijke mens is niets. En dan wil iemand, die wil ook bij die supermensen. En dan door zijn wilskracht, weet je wel, en door heel veel manipulatie, is dat natuurlijke mens, is eigenlijk even goed uiteindelijk, want hij wil naar Mars, als die supermens. Dan moest ik aan denken, als die natuurlijke selectie dus heel vroeg is, ook wel link. Oost-Duitsland moet ik aan denken met wie wel en niet geschikt
Je kunt nu
is.
Al op internet zijn er nu al bedrijven die testen aanbieden.
Ja.
Dat zijn dan maar 10, 20, 30 genen.
24andMe.
Bijvoorbeeld. Hè, maar er zijn ook bedrijven die zich specifiek richten op sportprestatie. Hè. Je weet dat MyHeritage, daar kun je kijken wat voor genen heb ik, waar kom ik vandaan.
Ja, hoe kijk je daarnaar, naar dat soort dingen?
Er zitten twee kanten aan. Ik denk dat wat zij testen, en zij geven dan aan, jij hebt bijvoorbeeld een sprintgen. Nou, dan kijken ze naar één gen. Dat is meestal het gen dat heet ACTN3. Nou, wat zij daar bepalen en die uitslag, dat klopt. De conclusie die ze aan verbinden, dat is een ander verhaal.
Ja, precies. Ja.
Dus je kunt wel die genen gaan testen en dan krijg je ook wel een bepaald plaatje uit. Maar de adviezen die daar dan uitkomen, wat ik al eerder zei, al onze genen zijn in balans. Eén sprintgen maakt jou nog geen sprinter.
Ja. Nee, maar wat kan er dan nog meer? Je hebt dat gen, oké. Dus dat betekent, weet ik veel, explosieve spieren.
Ja, maar dat zou best niet kunnen worden gedaan door een ander gen wat niet getest is. He, dus het zou kunnen dat je dus inderdaad die aanleg hebt.
Het gen voor doorzettingsvermogen, stel dat zou bestaan.
De hele psyche, daar hebben we het niet over gehad. Maar alles wat tussen je oren zit, dat wordt natuurlijk ook voor een heel groot deel genetisch bepaald. Voor een deel ook natuurlijk door je omgeving. Maar als jij geen doorzettingsvermogen hebt en je gaat nooit trainen, dan zul je toch heel veel moeite hebben om een topsporter te worden.
En ik denk even hardop, hè, je hebt dat gen voor sprinters. Dus ik vertaal het even gemakshalve met explosieve spieren.
Ja, ja.
Maar als je vervolgens belachelijk lange of belachelijk korte benen hebt, dan is het misschien iets combinatie, wat dat tegenwerkt.
Tuurlijk, ja. Nee, dus dat de huidige testen met een beperkt aantal genen waar ze naar kijken, dan nogmaals, die testen zelf wat ze meten, dat klopt wel.
Ja.
Maar de conclusies die kloppen niet. He, er wordt nu ook heel veel aandacht aan voeding besteed. Kun je ook laten testen welke voeding is het beste voor jou. Nou, ook daar denk ik van, op basis van een beperkt aantal genen kun je echt niet zeggen van met deze voeding voel jij je fitter. Waar we wel mee bezig zijn, hè, we hebben het over sportprestaties, bijvoorbeeld sportblessures. Sommige mensen zijn blessuregevoeliger dan anderen.
Ja.
Nou, daar zit een stukje preventie. Dat geldt niet alleen voor sporters, maar ook voor zeg maar, gewoon amateurs of gewone mensen. Dat is denk ik ook heel zinvol als je mensen kunt aangeven van nou, op basis van jouw genenpatroon heb jij meer kans om bijvoorbeeld een peesblessure op te lopen. Dus als jij wil gaan volleyballen, dat is misschien niet zo'n goed idee. En als je het doet, moet je misschien gaan tapen.
Ja.
En dat zijn dingen, daar kunnen we echt wat mee.
Ja. Zo. Heb jij nog belangrijke vragen, Ben?
Nee.
Oké.
Okay. Ja, nee, ik kan niet doorgaan, maar we moeten stoppen.
Ja, dus we gaan stoppen.
Heel hartstikke bedankt.
Nou, graag gedaan.
Heel, heel boeiend.
En we vragen je nog eens terug tegen de tijd dat die Olympische Spelen beginnen.
Ja,
misschien dat je dan
weer zullen we het zien.
Mooie nieuwe dingen te vertellen.
Ja, want, ja dat is mooi. Oké, okay, Herbert, bedankt.
Dankjewel, Hidde Huisma, hoogleraar farmaceutische genmodulatie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Bedankt en tot de volgende keer. Alle luisteraars bedankt.
Hoi, hoi.
Tot volgende week. Dag.
Hoe vergroot ik onze compute power zonder extra compute power? Lenklen, Hitachi Virtual Storage Partner. Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.